Dat is altijd als je... Het
is nooit 2, 3, 4. Wat doe je nou, man? 1.
Ik doe dat 4.
Waarom? Dan zit je te kutten, maar dan heb je zin van die klappen. Dan. Je moet 1 goede klap doen. Dan
doe eens, doe jij de klap.
Hier. Klap, had ik al gedaan. Zo. En dan, hier, zo, hup, kijk. Ja. Die moet gewoon sync zijn. Dat is gewoon, als je 4 doet na de rat, dan zit de kutte welk het is. Kan toch niet?
Ik zit hier met een van de grote Nederlandse filmmakers. Dus ik neem meteen de adviezen meteen van harte.
Zou ik zeggen.
Ja. Ja. Dus vandaag zit ik met Martin Koolhoven. Filmmaker. Een van de weinige Nederlanders die een internationale filmcarrière heeft opgebouwd. En ook hartstochtelijk filmliefhebber. Ja, en vanuit een soort encyclopedische kennis over film en cultuur breng jij... Maak je televisieprogramma's en ik heb je ook ooit gezien in het AI, waarin je dat ook live doet als een voorbeschouwing bij obscure filmvertoningen.
Ik doe het nu ook trouwens door het hele land. Dus dan praat ik een uur en het heet dan Koolhovens keuze. Dus ik zit best wel veel in de bioscoop.
En is het ook echt jouw keuze? Of kies de film?
Sterker nog, ik doe dat zijn een stuk of 10 bioscopen of filmhuizen waar ik dat dan doe. En dan heb ik 1 onderwerp, daar doe ik een uur over. Dus daar zitten fragmenten bij. En dan, dat is wel min of meer hetzelfde. Alhoewel ik vaak natuurlijk toch weer wat anders lul. Maar de film daarna, die is wel overal er anders. Want dat zijn gewoon films die ik zelf wil zien. Dus dan, of ik heb het nog niet gezien, of ik heb het heel lang niet gezien. In ieder geval, ik moet het zelf nog een keer willen zien. Dat is de basis.
En hoe kom je tot een keuze eigenlijk? Is jouw neiging om dat dan steeds obscuurdere wegen te zoeken? Of is juist jouw neiging om steeds algemenere... paden te bewandelen?
Ik moet er gewoon zelf zin in hebben, dat is het. Bijvoorbeeld iets waar ik niet zo heel erg veel mee heb. Die zijn die moderne superheldenfilms.
Oh ja, de Marvel films.
Precies.
Ja.
En toen dacht ik van ja, maar ik vind het toch wel leuk om daarin te duiken. Om dan een uur over superhelden, en er zit dus geen één moderne van die films bij, waar ik dan een uur over praat. En dan en daar zitten dan wel obscure, maar er zit ook dan ga je naar de achter. Waar komt het dan vandaan volgens mij? En zo komt er dan in. En dan daarna een film die ik wel goed vind.
Dus iemand heeft me ooit verteld dat de bron van Batman eigenlijk de Count of Monte Cristo is.
Ja, nou dat is een van de figuren. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de hele superhelden gaan nog verder terug. Dan kom je bij de Griekse helden.
Dus als je natuurlijk, ja.
Als je bijvoorbeeld Hercules kijkt. Ja. Dat is een halfzoon van Zeus. En die heeft een aards iemand, daar doet hij het mee. En daar wordt hij geboren. En dan groeit hij op als tussen normale stervelingen. En dan op een gegeven moment komt hij erachter dat hij dan voorbestemd is tot meer. Nou, dat is in feite hetzelfde verhaal. Als bijvoorbeeld heel veel later heb je dan bijvoorbeeld koning Arthur. Dan is het niet een god, maar daar is het een koning. Maar dat is in feite hetzelfde verhaal als Superman. Want Superman is natuurlijk ook iemand die komt van... zijn vader was dan komt van een andere planeet en een grote wetenschapper. Komt hier, wordt opgevoed door, stervelingen, eigenlijk normale mensen. En dat blijkt dan uiteindelijk, blijkt hij voorbestemd zijn voor beter. Dus, maar dat is eigenlijk ook hetzelfde als Jezus.
Dat zijn allemaal diezelfde draden en verhalen. Ja. En hoe komt het dan dat die Marvel films toch... Want laatst had je ook zo'n hele rel rondom die hele beroemde filmmaker. Wie was het nou ook alweer?
Scorsese.
Ja, die ook dat af had gefakkeld. Hij zei van die Marvel films, daar heb ik niet zoveel mee.
Ja.
En hoe komt het nou dat die Marvel films...
En er ging heel veel backup, kreeg die onder andere van Coppola en nog een aantal filmmakers. Klopt. Nou, als hij erop... op de films afgeeft, dan vind ik dat eigenlijk, weet je, ik hou er ook niet van, ik ga er gewoon niet heen.
Yeah.
Op een paar na. En dan, daar zijn nu ook 10-jarige jongens en meisjes die dat zien en die dat helemaal fantastisch vinden en die uiteindelijk filmmaker worden, daar ben ik van overtuigd. Ik denk waar te weinig aandacht voor was dat het een soort coup gepleegd heeft in de bioscoop. Dat het bijna alleen maar dat soort films zijn. Die succesvol zijn en dus nog gemaakt worden. Ja, dus dat er heel veel goede films of gewoon goede ideeën niet meer gemaakt worden. Of rechtstreeks naar een streamer of zo gaan. En ik denk dat, en daar ben ik het wel mee eens. Ja. En ik dacht eigenlijk op het moment dat ze er humor bij gaan stoppen, dat is meestal de laatste stap.
Ja, dus dat is klaar.
Daarna kun je niet meer. En dat is bijvoorbeeld, dat heb je ook gehad bij de Spaghetti Westerns. Dat begon serieus. En op een gegeven moment werd het. Weet je, kreeg je parodieachtige dingen met Bud Spencer en Terrence Hill. En dan weet je, oké, dat is bijna. En toen was het ook bijna klaar. Ja. Alleen daar zitten we nu nog steeds op te wachten bij. Ja.
Ik heb vroeger ook bij de Pathé bioscoop gewerkt, maar dat was in Eindhoven. En daar werd elke maandagavond een hele obscure arthouse film gedraaid. Ja. Op dinsdag had je sneak preview. Dus dat kon naast elkaar bestaan in die Pathé wereld van 20 jaar geleden. Maar nu ziet de Pathé eruit zoals een winkelstraat met alleen maar H&M.
Precies. Als je alleen maar Coca-Cola te koop krijgt, dan vind ik ook Coca-Cola. Weet je, ik heb niks mis met Coca-Cola, maar als er echt niks anders is, dan is het gewoon heel vervelend.
Dat filmmakers ook je toch naar.
En het ding is natuurlijk, als je nog wat verder teruggaat, want wanneer was jij daar in de jaren 90 dan of zo?
Ja, eind jaren 90, begin 2000.
Nou, maar als je zeg maar nog 30 jaar teruggaat of zo, en je kijkt naar de top 10 die er waren, gewoon in mainstream bioscoop of zo, weet ik van Tuschinski of zo in Amsterdam, je kijkt gewoon naar de top 10, wat daar draaide, daar zaten gewoon 3 Franse films bij. Ja. Dat was in de tijd dat je ook nog Franse sterren had en zo, weet je. Dat gewoon Louis de Funès, dat was echt gewoon een mainstream ster, weet je. Dat Alain Delon had je, ik noemde net Bud Spencer, Terence Hill, dat zijn natuurlijk Italianen. Dat bestaat gewoon helemaal niet meer. Dat komt gewoon omdat wij in tegenwoordig nog maar naar 2 soorten films gaan. En dat is of naar Hollywood of naar de eigen bioscoop. Dus in Nederland gaan we wel naar Nederlandse films. En in Spanje gaan ze ook naar Hollywood en Spaanse films, maar niet naar Franse films enzovoort.
Ik dacht misschien voor het eerst om een brug te slaan naar het YouTube-raam. Misschien is het leuk om eens te vragen naar waar het voor jou begonnen is. Jouw liefde voor film. Want,
Ik kan me niet herinneren dat dat er niet was. Dus dat is er echt vanaf het begin geweest. Ik weet wel nog de eerste keer dat ik naar de bioscoop ging. Dat was een soort compilatie van Disney. Weet je, dat had je toen nog. Want die maakten altijd korte films. En dan eens in de zoveel tijd brachten ze een hoop van die films uit in de bioscoop. En dan achter elkaar en dan kon je dat zien. Maar de film waarvan ik het idee heb dat waar het echt begon, dat het wat meer wat dieper ging, is Once Upon a Time in the West. Dat maakte zo'n diepe indruk dat ik kan me. Ik denk, maar dat is ook een beetje terugwerkende kracht lullen hoor. Maar omdat dat daar voelde ik voor het eerst dat er een maker was. Dat is zo'n film die zo duidelijk door iemand gemaakt is. Weet je, je hebt films waarbij de maker heel verborgen is. Hè? Dat je niet ziet dat er een maker is. Maar die film is heel gezet. Alles voelt geregisseerd. Dat, weet ik denk niet dat ik dat toen zo benoemd zou hebben. Maar ik denk wel dat dat hetgene was waardoor ik er van onder de indruk was.
En dat het is zeg maar de handtekening van de maker die er...
Ja, die je voelt. De handtekening is eigenlijk denk ik al te sophisticated, maar meer gewoon dat je überhaupt voelt dat er een maker in zit. Wacht even, stop even. Ja? Dus wat belangrijk is dat je, want dat is al heel, heel opmerkelijk. Als dit gebeurt, heb je dus al bijna een kwartier gekeken naar 3 mannen die op een stationnetje komen, die zitten alleen maar te wachten. Er gebeurt niks. Dat is ook ik denk nog steeds de langste titelsequentie die er ooit was. En die mannen die wachten alleen maar. Die ene die zit, die andere die zit met een vliegtuigrotzooi. En de andere die gaat onder een ding staan waar dat water zo op zijn hoofd druppelt. En op een gegeven moment pakt hij het en dan drinkt hij het helemaal op. En weet je, dat duurt maar en dat duurt maar en dat duurt maar. Dus je krijgt vanzelf krijg je gevoel. Dat is heel belangrijk. En op een gegeven moment komt dan die trein aan. En je voelt gewoon, er is iets belangrijks met die trein. Dit is ietsje later. En dan stopt die trein en dan denk je, oké, wacht, en dan kijken ze. En dan gaat die deur gaat open en dan wordt er iets uitgegooid. Oh nee, toch niet, weet je wel. En dan denk je dus, hij is er niet, whoever it is, dat ze op aan het wachten zijn. En dan rijdt die trein weg. En dan gebeurt dit. Wacht, ik stop hem nu al. Wat je gebeurt is dus nu hier, is dat harmonica wordt in geluid geïntroduceerd. Sowieso is Leone de beste in introducties. Moet je nu opletten, want ze lopen zo met z'n drieën lopen ze zo naar elkaar, tussen ze mooi in dat scoopkader zou tegelijk komen. Mm-hmm. En dan horen ze dus, in de eerste instantie wordt harmonica wordt in geluid aangekondigd. Heb je gehoord, hè? Ja, precies. Dan gaat die camera gaat dus al een soort van anticiperend zo, gaat hij naar voren zo. Ja, en wat je dan en ook eigenlijk die trein die hier achter ziet, die gaat als een soort gordijn open. Dat het dus nog steeds zie je niet. En dat introduceert dan harmonica die daar staat. Nou, let op. Maar je weet het nog niet, je weet nog niet wie er staat, want hij staat veel te ver, dus je hebt hem nog niet gezien. Ja. Dus dan ga je naar het volgende shot, en dat is dan een close-up, en dan denk je, dan krijg je hem nu te zien. Zij draaien. Ja. Dan ga je naar de close-up. Maar wat zie je nou?
Je ziet nog steeds, zijn ogen, gezicht niet.
Dus hij gaat nog een keer, zelfs als die trein. Ja. Maar dan is het snoet. Gaat zo die hoed, ja. Gaat hij zo. Gaat hij. En dan. Maar nou komt hij. En dit kan ik me nog wel herinneren. Dan zie je dus hier. En ik weet nog dat ik, want ik kende die muziek al. Dus je hoort die muziek. Maar die muziek die klinkt ook als bijna filmmuziek.
Ja.
En hier zie je dus. En ik, maar hij speelt het gewoon. En dan denk ik, wacht eens even, dit is gewoon. Je voelt aan hem maken. Je voelt in één keer. En je ziet, hoort ook de manier waarop het gemixt is hier ook trouwens. Wow, dit heeft. Dit is allemaal onder controle van iemand. Dat kan niet. Dit is geen toeval, weet je wel?
En waarom? Waarom voel je
nou,
dat?
Omdat je, het is hetzelfde als dat hij bijvoorbeeld later in Once Upon a Time in America doet. Hij doet het vaker, weet je wel? Dan heb je de muziek, weet je wel? En dan op een gegeven moment hebben zij dan een scène dat ze op straat lopen, die kinderen. En dan hebben ze zo'n liedje wat ze aan het spelen, maar ze spelen gewoon de filmmuziek. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een manier van de vierde wand breken.
Ja, dat is toch een beetje.
Ja, weet je, want in zekere zin is dat zo. Ja. Maar tegelijkertijd voel je dus ontzettend een maker.
Ja.
En ik vind dat lekker. Ik heb dat altijd lekker gevonden. Het voelt als iemand die gewoon een hele zekere hand heeft. En die je gewoon helemaal gewoon beetpakt. En je gewoon overal, weet je wel. Want regisseren is natuurlijk eigenlijk, het is niet alleen het regisseren van beeld en geluid. Het is het regisseren van jouw gevoelens. Dat is wat we proberen te doen.
Ja.
Maar je voelt gewoon dat er iemand dit maakt. Weet je, dit is geen toeval dat dit zo is.
Ja.
Ik bedoel, sowieso als je dit shot kijkt. Weet je, dit is gewoon, als je gewoon toevallige shot draait, ziet het er nooit zo uit. Dat is gewoon, je zet daar iemand neer.
Dus wat jij volgens mij bedoelt te zeggen is, de mate van stylering is zo nadrukkelijk, dat je de hand van de maker voelt.
Precies.
En de maker die ook voelt van, ik had het ook subtieler kunnen doen en dan had het meer als een werkelijkheid gevoeld.
Precies,
maar
als je de opening is misschien nog heftiger. En hetzelfde principe, later heb je Cheyenne, die komt erin. Kun je ook zoeken. Dus hij wordt eerst weer in geluid geïntroduceerd. En het eerste wat je hoort is een paar die eraan komen. En dan wordt er geschoten. Kijk. En ze allemaal kijken. Dus dat is de hele tijd uitstellen. Hè? Dat is ook wat Leone de hele tijd doet. En dit maakt het mythisch, omdat iedereen doet alsof God zijn lieve Heer daar. Terwijl, wat weten ze nou? Nou, schieten. De hele tijd die deur krijg je in beeld. Dan komt de muziek. Die kondigt hem ook al aan. Dan zie je straks, het eerste wat je ziet hieronder is zijn voeten. Dus alles is uitstel. Dan komt hij eruit. En dan zie je hem nog niet. En dan zie je hem van achteren. Er is nog nooit iemand natuurlijk achterwaarts zo'n dingetje ingelopen.
Ja.
Zeker niet als je een revolverheld bent. Dan kan iemand hier staan en kan je zo in je rug schieten. Maar dat is
heel subversief eigenlijk. Om dat
maar let op. En dan moet je kijken hoe gesteerd. Want het is nog steeds, als je zich omdraait. Zie je nog niet. Doet hij nog een keer die hoedtruc.
Ja.
En dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Dit is zo gestileerd. Dus helemaal geregisseerd dit. De camera erheen. Hoed. En muziek. Leidmotief erin. Op het moment dat hij kijkt. Lichtje op zijn ogen. Geregisseerd en dit bestaat niet.
Wat brengt jou dat? Of wat geeft jou dat? Dat hij dat op deze manier doet?
Oh, ik vind het gewoon. Weet je. Maar dat is misschien ook persoonlijk. Nu kijk ik het ook nogal terwijl ik regisseur ben. En dat je in Nederland zit. Waarin op het moment dat je iets boven de realiteit uit wil. Dat dan altijd wel iemand is van. Is dat niet een beetje overdreven? Hier hoef je maar één iemand op die set te zeggen van. Zoals de Vlamingen zeggen, het is erover. Hè? Nee. Zo moet dat gewoon.
Maar waarom? Ik bedoel, misschien is het echt een open deur. Maar ik vind het wel interessant om te benoemen.
Het is toch een geweldige manier van die man introduceren. Je krijgt een soort. Dat wordt dan bijna een soort god zoals die daar staat, weet je wel? En nu als ik je zo bewijs, dan word je er heel bewust van. Maar als je het gewoon ziet, krijg je het alleen maar mee. Zit je vol spanning te kijken, draait die om. En dat die muziek daar precies op dat moment start. Ik ben ervan overtuigd dat 9 van de 10 mensen dat niet bewust meemaken. Het maakt enorm attentie van, kijk eens, hier is iemand. Dit is, met deze persoon ga jij gewoon verder mee.
Ja.
En natuurlijk dat hij, dit wordt zijn leidmotief en dat blijft dan steeds. En dat is helemaal aan het einde. En dan is tin, 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 tin. Op het moment dat Charles Bronson dan wegrijdt. Tin, 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 dan weet je, hij is dood.
Ja.
Dit zit dan ophalen en daar gaat hij dood. Dat weet je gewoon.
Ja.
Dus het leidt allemaal. Dus al, ja.
Ja. Ja, dat zijn ook hele ambiguë momenten in zo'n film. Dat is, vind ik er dus mooi aan. Dat klassieke. En dat je zeg maar zo lang die 3 uur die je. Dat je 3 uur de tijd neemt om dat heel zorgvuldig op te bouwen.
Ja.
En dat zet het op archetypisch level helemaal op scherp. Ja. Of op allegorisch level. En dat, waardoor het heel veel diepte krijgt, thematisch gezien. En dat vind ik er zelf heel mooi aan.
Ja.
Ja, een mooie eerste voorbeeld. Ja. Waar kunnen we naartoe vanuit hier?
Alles is slechter eigenlijk, ja.
Nee, ik ben eigenlijk geneigd om een beetje hier te blijven. Dus ik vroeg eigenlijk naar jou, wat voor jou het begin is. Dus hoe oud was je toen je dit zag?
11, denk ik. Of 12, denk 11. Ja.
En dan daarna komt waarschijnlijk die film die het echt openbreekt. Dat je denkt, wauw, dit wil ik ook.
Of nou, er is niet één film. Wat wel zo is ook een volgende stap. Is het feit dat je weet dat zoiets bestaat als een regisseur. En dat was de nieuwe Spielberg. En toen die vond ik zo goed. En iedereen had het over Spielberg. Dus dan weet je, maar wat is dat dan? Wat doet een regisseur dan?
Ja.
Dus die ging ik ook, toen ging ik naar want wij hadden toen nog geen videorecorder. Dus dan ging ik naar mijn tante, die woonde aan de andere kant van Nederland. Want wij woonden toen in Brabant. Dus die woonde in, wat was het, Zoetermeer of Delft? Zoetermeer volgens mij. En die had een videorecorder.
Ja.
Dus dan ging ik daar in vakantie heen. Dat ik dan de hele dag daar in de videotheek kon hangen om uit te zoeken. En dan zie ik alle Spielberg films. Close Accounts of Third Kind, Jaws, dat soort dingen. Raiders had ik wel al gezien bij vrienden.
En zijn debuut is ook goed, hè? Duel. Dat vond ik een van zijn beste
films. Waanzinnig. Ja. Als je weet dat hij dat gemaakt heeft in wat is het, 20 dagen of iets achterlijks. Ja. En hoe goed dat in elkaar zit. Met niks, weet je
wel. Twee auto's die elkaar inhalen. Ja, dat is eigenlijk basically de plot, toch?
Ja, een vrachtauto en een auto. En die vrachtauto wordt ook nergens uitgelegd. Dat is ook een soort, bijna een soort mythisch ding. Want je komt er nooit achter waarom dat die nou die gozer wil hebben.
Ja.
Dus dat heeft ook bijna een soort van bovennatuurlijke status krijgt dat dan. Maar dat is zo goed gemaakt en dat is zo spannend. Dat is echt, je maakte die eigenlijk voor televisie, maar kwam gewoon hier in Europa, kwam die gewoon in de bioscoop. Dat was gewoon te goed.
Ja, dat is wel, dan weet je wel dat je met een goede verteller te maken. Is er een scène die nu in jou oppopt? Dat je denkt, als we het over Spielberg hebben, dan moet je
die
scène
zien. Ik heb in de eerste seizoen van Kijk voor Koolhoven, heb ik die ene scène van Jaws helemaal geanalyseerd. En die heb ik ook in het theater gedaan. Dat was dat is de scène aan het water. Dus dat met die dolly zoom uiteindelijk. Die heb ik wel heel vaak gedaan. Ja,
misschien is het wel voor het plezier van het duiden on the spot. Wat je vandaag toe. Ja, van de week, even een hele kleine PS. Van de week zat ik hier met Asker. En die ken ik al heel lang. Is een goede vriend van mij. En die liet me Beavis and Butthead zien. En toen dacht ik van, het is heel grappig, omdat dit is een soort van YouTube over YouTube op YouTube.
Ja.
Dus dat Drosten-effect. Ik werd helemaal gehypnotiseerd van. Wij werden ook een soort Beavis and Butthead. Mm. Die naar Beavis and Butthead keken, die YouTube keken tegenwoordig.
Ja.
En nu is datzelfde met de. Jij maakt dan op tv de Kijk van Koolhoven. Ja. En nu daag ik jou eigenlijk uit om zeg maar de Kijk van Koolhoven op YouTube. Op een YouTube manier te doen, hè? Ja, dus nu zit je datzelfde Drosten-effect op een andere manier. Dus het is misschien leuk om een scène te pakken die je niet op tv hebt gedaan, maar die gewoon in je opkomt.
Oké, goed. De scène die ik heel goed vind, vond ik verder niet een briljante film, maar hij heeft een scène in War of. Nee. Dus hij heeft twee scènes die bijna hetzelfde zijn. Dat is ook interessant. Hij heeft in Jurassic Park, heb je die beroemde scène dat zij in de...
Het glaasje water.
Nee, die bedoel ik niet. Je hebt zo'n scène dat ze zich moet verstoppen en dan komt zo'n, ik weet nou hoe zo'n beest heet, maar het is een kleine dinosaurus. Ja. Niet zo'n hele grote, maar zo'n kleine. Die komt er dan heen, raptor of weet ik veel wat het is. Die komt er dan heen en die gaat dan zoeken. En die scène, die heeft hij eigenlijk min of meer opnieuw gedaan in War of the Worlds, maar dan zijn het aliens. Het zijn allebei niet zijn beste films, maar die scènes zijn wel heel goed.
Wat ik trouwens ook een zwaar onderschatte Spielberg vind is Minority Report. Die vind ik ook heel goed eigenlijk.
Die is Philip K. Dick toch, dat verhaal?
Philip K. Dick is inderdaad dan ook dat wat het goed maakt, denk ik. Want ik vind Beteren ook goed vanwege de. Ja, die vind ik gewoon sowieso goed.
Ja.
Maar ik vind die nieuwe Blade Runner ook goed. Maar wat zo mooi is...
Had ik
dat...
veel minder mee met die nieuwe.
Ja, ja. Maar toch... vanwege het filosofische potentieel. Ja. Dus in Minority Report gaat het dus over... wat nou als je een crimineel gedrag kan voorspellen voor de daad is gepleegd. En dat is eigenlijk een voorloper op cancelcultuur, zou je kunnen zeggen, als je het even naar deze tijd had. Maar het is een filosofisch dilemma waar je niet uitkomt. Ja. Want dus iemand wordt opgepakt, want je gaat een moord plegen.
Ja.
Ja, maar ik heb toch helemaal geen moord gepleegd? Nee, maar je gaat het doen, dus je wordt opgepakt. En dat is gewoon, dat is ethisch onverantwoord, of niet uit te leggen.
Nou, het lijkt een beetje, het lijkt op Gattaca natuurlijk. Waarbij, heb je Gattaca gezien?
Dat is, die heb ik niet gezien.
Nee, oké, maar Gattaca, dat is een wereld waarin je ingedeeld wordt naar genetische mogelijkheden.
Oh,
dus je wordt, jij bent geschikt voor dat en dat, dan ga je dat en dat doen. Er is één iemand die wil iets doen waar hij dus eigenlijk niet de genen voor heeft. En die gaat dan eigenlijk een, hoe zeg je dat, een soort fake ID aannemen.
Ja.
En dus hij gaat zijn genen vervalsen steeds. Dus, dus dan legt hij ook steeds overal, laat hij haartjes achter en dingen van anderen, zodat ze denken dat hij dan dus iemand anders. En dan begint het. Dus die leeft eigenlijk een soort geheim dubbelleven of zo. Weet je,
Ja, dat soort films, die vind ik, dus dat is ook weer, dan moet ik weer aan die Island denken. Dat is ook weer zo, is niet zo'n goed uitgevoerde film. Die me toch altijd bij is gebleven vanwege dat...
Het filosofische dilemma.
Ja, dus de dilemma's die erin zitten, die blijven toch spoken.
Dat is leuk aan goede science fiction natuurlijk, dat doet.
Ja. Maar dat is dus ook vaak de schrijver natuurlijk, hè? Want ik zou ook niet een scène kunnen ophoesten van Minority Report. Dan zou ik veel, veel eerder naar Duel gaan om te laten zien wat Spielberg goed maakt of zo. Ja. Dan moet je gewoon die auto's elkaar zien inhalen. En dan weet je, dat kan hij goed. Ja. En dat doet hij in al zijn volgende films ook. Dat suspense trucje.
Ja, maar het goede van Duel is dan weer... Want je kan dat wel filosofisch duiden. Omdat het in feite een soort van existentialisme is. Omdat het een existentialistische film gaat over... waar gaat existentialisme erover? Als God niet bestaat, hoe kan ik dan mijn leven waarde geven? En de existentialistische film, wat die doet, is dat in feite alles wat daarvoor gebeurde, dus alles wat die persoon maakt die is, doet er niet meer toe. Zijn volledige bestaansrecht in die film zit in het handelen.
Ja.
Dus het is dus hij weet niet eens waarom dat zijn hele wil is alleen maar overleven. Dus hij wordt gereduceerd tot overlevingsdrift eigenlijk. En dat vind ik ook heel goed. Daar hou ik ook heel erg van.
En het is ook dus Kafkaesk in die zin. Dat hij er niet weet wat er op zijn hielen zit. Maar dan iemand die wel als ik afbijt of terugvecht. En ik weet nog dat ik hem zag. En de tijd vliegt voorbij. Met dat simpele gegeven. En je zit gewoon helemaal in die hypnose van dat spannende gegeven. Is heel knap gemaakt. Maar goed, nu. Your Jurassic Park.
Ja, precies. Ja. Kijk. Ik zei, zitten daar. Dit soort situaties. Dat de constructie is zo sterk dat als je dit goed doet, het is altijd spannend. Hij doet het zo goed. Voeten.
Mijn moeder trok haar been omhoog bij deze scène in de bioscoop. Dus het is zo spannend. Die schilderde het uit en die trok haar been omhoog. Dat pest daar nog steeds tot de dag van vandaag mee. Van die keer in je Jurassic Park dat we in de bios zagen.
Het is altijd dit zo in de diepte. Dat is ook altijd goed.
Waarom?
Nou ja, dat je er voor iemand ziet en dan daarachter.
Ja. geluid.
Ja.
Ja. Dan leef je mee.
Kijk dan hier. Je ziet gewoon hoe dichtbij het is.
Ja, wat ze net nog hebben laten vallen, heeft hij nu in zijn mond. Hè? Ja.
Kijk, over in plaats van omheen. Kijk, tikken zij.
Ja, nu, haar broertje beschermen is belangrijker dan mijn eigen leven.
Ja, precies.
Hè? Maar ja.
Gaat een goed obstakel, die gaat niet dicht.
Dan moet je plan wel werken, in suspense. Dat is slim, hè?
Ja. Nou, wat hier gebeurt is dat ze dan dus wel gezien worden. En in die andere dus, die War of the Worlds, dezelfde situatie. Kijk,
even kijken.
Okay. Hier, hup, nu zitten ze dan dus...
Echt dezelfde scène, nou, ja. Wauw.
Kijk. En ze moeten zich verstoppen voor dat ding. En dat is natuurlijk...
Het is ook mooi gedaan dat je nu die strepen van hun, dat je hun gezichten wel ziet in die donkere vlek, hè?
Ja, en ook hier, ja. En ook weer in de diepte.
En wat geef jij dit? Waarom moet je hier aan denken? Aan die parallel
nou, omdat het gewoon, wat ik interessant vond, omdat ik, is dat er twee scènes zijn die zo duidelijk, kan niet anders dat hij ook weet dat dat een scène is. Sterker nog, ik denk dat hij daarom deed. Omdat het vorig jaar zo goed werkte. En ik dacht, ja, ik wil hier ook weer zoiets in. Maar, ja. dan net anders, weet je wel. Ja.
Het is heel erg gedacht vanuit het makerschap van hoe film werkt. Hè? Ja. Dat zie ik ook veel. Dus als ik wees net al naar de kijk van Koolhoven, jouw programma. Dan zie ik ook dat jij ook als maker heel erg... Kijkt. Ben je als regisseur ook zo aan het werken? Dat je ook vanuit het plezier van dat knutselen, dat zeg maar, ja, Michel Gondry in jezelf aan te spreken?
In principe ben je gewoon bezig om een verhaal te vertellen. Weet je wel? Dus, maar er zit wel een soort lol in bepaalde dingen doen. En op de een of andere manier hebben heel veel regisseurs hebben dat volgens mij, en dat heb ik ook wel, is dat als je iets kan doen op een simpele manier en dat je daar dan geen effecten voor nodig hebt en dat het eigenlijk heel simpel kan, dat is het leukste wat er is. En uiteindelijk ziet niemand dat.
Yeah.
En je hebt ook zo'n scène, dat is ook zo leuk, J.J. Abrams, die heeft dan ook met Cruise, en die heeft op een gegeven moment zo'n scène dat hij dan, dat er zo'n gast die staat dan achter hem en die stopt zo'n pistool tegen zijn neus, zo. En die staat erachter en zo hard drukken, zo. Dat kan ook best wel pijnlijk zijn, maar dat kan je niet makkelijk net nadoen. Want je gaat niet digitale neus maken, zeker toen hij het niet. Ja. Dus de manier waarop ze dat gedaan hebben, die vind ik zo leuk, is dan staat die gast die staat erachter, met shot is zo. Dus die gast die staat erachter en die hand, dat is gewoon de hand van Tom Cruise zelf. Dus Tom Cruise pakt zelf een pistool en drukt het gewoon zelf tegen zijn neus. Je kan zelf bepalen. Dus die, en dat lijkt gewoon alsof die andere dat doet. Het is gewoon heel simpel.
Zodat hij zijn pijngrens bepaalt.
Zelf, en als je het zelf doet, dan weet je gewoon waar je zit en hoe je dat...
Waar je grens zit.
Ja, precies, ja.
Ja, grappig, ja. Ik heb zelf altijd heb onthouden is Peter Jackson, wat ook een groot knutseltalent is. Ja. En ik heb...
Die heeft in het begin echt met klei en dingen.
Precies. Ja. Dus wij keken dan vroeger die allereerste film van hem, die Alien film. Bad Taste heet hij geloof ik.
Ja.
En daar zit ook al zijn vrienden zitten in die film. Ja. En die spelen ook 5 of 6 verschillende rollen.
Ja.
En dus dat is één grote... knip en plakken weer.
Ja.
En daar zit dan een DVD bij, waar ook iedereen geïnterviewd wordt. En dan komt op een gegeven moment komen zijn ouders volgens mij aan het woord, als ik me dat goed herinner. En die vertellen dat hij op 11-jarige leeftijd al in de tuin bij hun achter een oorlogsfilm heeft gemaakt.
Ja, ja.
En dat hij dus, zeg maar, dan wilde hij dat effect van dat schieten doen. Ja. En heeft hij in de ruwe, in de filmrol, heeft hij een speld, gloeiend hete speld gemaakt. Dat heeft hij die prikjes gemaakt, dat die schieteffecten zo.
Dat is hartstikke leuk.
Schitterend, toch?
Ja, echt fantastisch. Ja, inderdaad. Echt geweldig. Ja. En slim ook, weet je wel.
Ja, weer even een heel andere sprong. Wat is nou die film die echt zo... Nou, laat ik het vanuit mezelf vertellen. Ik heb een paar van die kunstwerken die me echt gevormd hebben in de zin van dat ik dacht van... Wow, mag dit ook? Die gewoon alles voor mij hebben veranderd, zeg maar.
Ja.
En als ik dat aan jou vraag, van wat is nou zo'n film die... Alles heeft veranderd. Die jouw hele perspectief op wat filmmaker kan zijn. Die van je sok heeft geblazen, zeg maar.
Nou ja, dat zijn er meer.
Maar
de eerste waar ik aan dacht... En dat was, toen zat ik al op de filmacademie. Dus dat is, wist ik al dat ik filmmaker wilde worden. En dat was Lost Highway van David Lynch. Daar dacht ik, oh, maar dat kan ook. Weet je wel, dat is ook...
Lost Highway, ja. Yeah.
Dat gewoon op een gegeven moment iemand in iemand anders verandert.
Yeah.
En dat gebeurt gewoon. Die op een gegeven moment, en dan is iemand anders. Ik heb die film gezien en ik ben direct de volgende dag weer naar de bioscoop gegaan. Om nog een keer te zien. Omdat ik wilde snappen wat er nou met me gebeurde als kijker. En op een gegeven moment dacht ik van ik voelde mij... Ja, ik zeg schizofreen, maar dat is het niet. Het is multiple personality, geloof ik. Disorder. Ik ben nooit dichterbij geweest bij zoiets dan bij die film. En ik begreep het niet. En normaal gesproken heb ik een hekel aan films die ik niet begrijp. Ik denk gewoon, ik ben slim. Als ik het niet begrijp, dan is het de fout van de regisseur. Dan heeft hij het niet goed verteld, weet je wel. Ja. Maar bij die film, dat vond ik er zo goed aan, was de verwarring was essentieel. Dus het was helemaal niet de bedoeling dat je dat gewoon zomaar meteen allemaal begreep. De bedoeling was dat je in verwarring was.
Ja.
En dat vond ik er zo goed aan. En bij Mulholland Drive, dat vond ik... Nou ja, toch iets meer gewoon allerlei gekheid op een stokje, zeg maar. Snap je
dat had ik ook, ja. Ik weet zelfs ook dat ik de bioscoop uitliep in die tijd. En dat ik dacht van... Ja, het is ergens gewoon ook... Je komt er niet uit. En je komt in een loop terecht in je hoofd. Ja. Van, ja, wat betekent het nou?
Ja.
Inderdaad, en bij Blue Velvet en bij...
Lost Highway.
Lost Highway heb je veel meer nog een gevoel van... coherentie.
Nou, ik had het idee dat het gewoon dat het meer recht op zijn doel ging of zo. En terwijl, ook al begreep ik het niet helemaal, had ik het wel het idee dat het brengt me ergens, het komt ergens uit. Geweldige scène, die Mystery Man. Dus moet je kijken hoe die hier gewoon het realisme loslaat van wat hij met geluid doet. Dus er wordt daar gewoon Kruger en Dorfmeister of zoiets wordt er geloof ik gedraaid, als ik me niet vergis, zoiets. En dat haalt hij gewoon helemaal... Nou, laat me lopen. En wat hij daar zegt is natuurlijk ook geweldig. Die man heeft hij al een keer gezien in een soort van visioen die eraan komt. Ja. Hè? Dus dat is al raar. De man die hij nu ziet.
Ja.
Mystery Man.
Een heel atypisch uitzicht.
Nou, beetje van de jaren 90 muzak... Als je er nu op let, merk je dat het heel dik is. Dat het heel obvious gedaan is. Maar als je die film ziet, ga je er gewoon nog helemaal in mee.
Ja.
Kijk, hij komt eraan. Weg.
We've met before, haven't we?
I don't think so. Where was it you think we met?
At your house, don't you remember?
No, I don't. Are you sure?
Of course. As a matter of fact, I'm there right now.
What do you mean, you're where right now?
At your house.
That's fucking crazy, man.
Call me. Dial your number. Go ahead.
I told you I was here.
How'd you do that?
Ask me.
How'd you get inside my house?
You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted.
Who are you?
Give me back my phone.
Give me back my phone. Dat is wel goed. En dan gaat de muziek wel weer gewoon. Als hij dan wegloopt, komt de muziek weer terug. Ja, ik hou er wel heel erg van. Hoe dat manipuleert ook. Dat vind ik echt gek.
En er zit ook, dus omdat je weet dat de maker David Lynch is, dan zit er ook humor in die muziekkeuze, ja, een beetje. Ja. Hè? Dat net dit soort, er zit bijna een soort van cultuurkritiek in de, ja, lichtheid van dat deuntje. Wat is
wij hebben hem nooit weten. Ja, dat is ook, dat is zo raar. Dat is af en toe, weet je, dan ook als je soms van die interviews, heeft hij het over snelle dingen en lang. Heb je dat wel eens gezien? Dat is, nee, zo bizar. Dan zegt hij van, ja, weet je, bijvoorbeeld zegt hij dan een eend. Waar het oog zit, dat zit precies goed, zegt hij dan. Weet je, sommige dingen zijn snel, maar die zit gewoon qua snelheid precies goed. Do you know what the fuck he's on about? Maar kijkt hij naar een kamer en zegt, nee, it's too fast. En dan moet er een rug in of weet ik wat, een kleed of zo. Dan zeg ik, ja, nee, oké, nu is het de goede snelheid. Allemaal dat soort dingen, joh. Die gaan ze raar, man.
In some interviews I've read, you've used this phrase, the eye of the duck scene. What does that mean?
Well, you know, nature can teach us a lot of things. And there's something about, in painting, you're working within a certain shape canvas. And there's many things that one does intuitively to move the eye. You know, there's repetition of shape, repetition of color. But when you start looking at a duck, you see your eye is moving in a certain way, and you see textures and colors and shapes, and you start wondering about a duck, what it can teach us about, you know, any kind of abstract, you know, painting or proportions or even sequences, scenes. And it always is interesting that the eye is in the perfect place. If you move it to the body, it would get lost. If you move it to the leg or the beak, it's two kind of fast areas competing. Even though the eye is the fastest, it's the little jewel.
Fast meaning what?
Well, there's slow and fast. An empty room is a certain speed, and a person standing there is another speed. And that proportion is can be beautiful. If the room is a 2 and the person is a 7. I think a person is around a 7. Fire and electricity can go up to a 9, for instance, or a really intricately designed, you know, decorative room is pretty disturbing. Sometimes it's too fast, but then if you put something slow in it, it could work beautifully. In a busy room and a person, they fight each other. So,
is this to do with how fast our eye moves to scan it to see what's happening?
It's a relationship thing, I think. Fast and slow areas.
Hij is volgens mij echt intelligent, ja, dat zie je. En hij is op zo'n ander level bezig met, ja, prikkels.
Dit zou ook, weet je wel. Ja. Maar dat hij dan fast en slow gebruikt.
Ja, maar dat is volgens mij, zoals ik het begrijp, voor hem een manier om hoe een ruimte werkt,
een
hoe
balans
dat op hem inwerkt, om dat te kwantificeren. Ja. En dat is gewoon, ja, een soort van hele psychotische, artistische blik op de werkelijkheid.
Ja, ja, ja.
Heel mooi, toch?
Ja, 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 zeker. Maar wat ik er grappig aan vind, is dat hij het vertelt als een soort waarheid. Terwijl dat heel particulier is, natuurlijk.
Ja, ja, maar het is heel mooi. Ja. Dus dit soort interviews vind ik wel mooi. Omdat ik denk van, oh ja, zo kijk jij naar die dingen. Daarom kan ik niks met die film van 4 uur die alleen maar zit.
Met die rabbits erin.
Ja, ik wilde net zeggen, het ene wat ik nog weet is een konijn. Maar dat stond toch wel bijblijft, van 4 uur. Toen we net die scène met die mystery man aan het kijken waren. Toen moest ik denken aan wat je eerder zei over het existentialisme. Toen dacht ik van, dus daar zit de betekenis ook een beetje of zo. Hè? Dus hoe werkt dat voor jou? Kijk ernaar. Ik was eigenlijk benieuwd of dit voor jou ook op thematisch level een belangrijke film is, of dat je puur als maker hier bezig bent met wow, dit kan je ook.
Nou,
dat
het begon als emotie. I was thrown off. Weet je, ik was echt blown away. Ik denk, wat heb ik nou gezien? Wat is dit? En ik voelde me gewoon ongemakkelijk. Maar ik wist wel dat het heel erg goed was.
Ja.
En dan ga ik daarna kijken van ja, hoe kan dat? Hoe is dat? Ik kan natuurlijk allerlei dingen beredeneren waarom het goed is en zo. Dat doe ik ook. Zo ben ik. Weet je? Ja. Ik wil het gewoon snappen.
Was je toen tiener of twintiger?
Nee, dat was verdenken. Dan moet ik
begin jaren 90, denk ik.
23 of 24, denk ik, geweest of zo.
Ja, en je bent meteen weer naar de bioscoop gegaan. Ja, om uit te vogelen van waarom ben ik nou zo
weggeblazen? Waarom word ik nou zo gepakt? En waarom is wat er zo... Want jij vroeg van wat blies je weg of wat maakt zo'n indruk. Dit was gewoon heel anders dan conventioneel film maken. Dit was, en het voelde wel, dit kan heel anders zijn, maar dan kan je het ook heel vaak gewoon weggooien als rotzooi. Maar anders en is natuurlijk alleen leuk als het wel iets doet, toch? Dan is het,
Ja, dat is ook bij de films die mij hebben weggeblazen, is dat die inderdaad iets waar je niet omheen kan en waar je meteen terug wil om te kijken van wat is dat? En hoe heeft dat jou, of heeft dat iets in gang gezet in je eigen maakproces?
Amnesia, mijn bioscoopdebuut, is wel hierdoor beïnvloed, Dat valt niet te ontkennen, maar dat, tegelijkertijd weet ik dat niks is vergeleken bij dat, want dat is... dat is een leuke film, maar dit is echt, dit vind ik wel, Lost Highway vind ik wel een meesterwerk, Maar daar ben ik wel door beïnvloed,
Ik heb het idee dat jij als maker kijkt naar al die levels, hè, hoe het is gemaakt, wat het met je doet en wat het betekent of zo.
Maar minder naar wat het betekent, gek.
Ja, daar ben ik dus heel veel mee bezig. Nou, dat ik dan denk nieuwsgierig.
Ik probeer dat. Ik heb daar vaak ook discussies over met anderen. Over de betekenis van dingen. Ik vind dat vaak ook een makkelijke manier van duiden. Het gaat er veel meer om wat het met je doet. Ik denk sowieso dat film bij uitstek een emotionerende kunst is. En dat het uiteindelijk de reden waarom we naar film gaan, is dat we, omdat we daar emotioneel iets halen.
Ja.
En als je het puur kijkt op intellectueel, dan verliezen wij denk ik toch snel ook van literatuur. Omdat daar zit duiding bij wijze van spreken in. Daar kan je gewoon op een hele andere manier vertellen. En film is bij uitstek goed in het bespelen van je emotie.
Ja.
En ik denk dat dat ook uiteindelijk de reden is dat wij er al heel lang... ik denk dat verhalen vertellen in alle vormen, dat doen we natuurlijk al sinds de oudheid. Dat we in de rots, of weet het, nou, in de grotten zaten. Maar dat een manier is om te leren to cope with the world. Weet je, dat op de een of andere manier ons wapent voor de rest van ons leven.
Ja.
En film doet dat op een emotionerende manier. Dus dat is ook waarom bijvoorbeeld horrorfilms, wat dan qua emotie een van de extreemste vormen is, waarom dat dan bijvoorbeeld zo populair is bij pubers en adolescenten en zo, is omdat die heel erg bezig zijn met hoe ga ik als volwassene de rest van mijn leven. Dus het ding, hoe heet het nou? Wes Craven heeft ooit gezegd van horror is bootcamp voor de psyche. En als dat zo is, en dat is zo, denk ik, dan geldt dat ook voor, denk ik, voor andere films. Alleen ook voor andere emoties. Dus alle emoties die jij meekrijgt in films, dat zijn eigenlijk, tenminste, dat is mijn theorie, dat surrogaatbelevingen zijn.
Ja.
Dus je kan gewoon iets beleven in een soort veilige omgeving, waarbij je dus mensen dood kunnen gaan en weet ik wat allemaal, maar je gaat ernaar uit en er is eigenlijk niks veranderd behalve in jouzelf. Jij hebt dat emotioneel meegemaakt.
Ja.
En dat kun je daarna meenemen in de rest van je leven. Ik denk dat dat uiteindelijk is waarom wij... En dat gaat over boodschap heen, snap je? Dat gaat over... in die zin betekenis.
Net toen we het over het doel hadden van Spielberg, toen zei ik van toen benadrukte ik dat de point voor mij was die suspense tussen die twee auto's, of die auto en die vrachtwagen, dat het puur die spanning was. Ja. En dat over, net als die drie cowboys in de eerste film, iets ook iets over intermenselijke tracties. Dus daar zie je het heel
daar is het
scherp. Hè?
Ja.
En jouw antwoord toen was van ja, maar het is ook de betekenis. Dus daaruit haal ik eigenlijk dat, dat laagje toch ook wel.
Ja, maar natuurlijk, je kan de betekenis in ja, oké, je hebt gelijk. Want in als ik zeg van het gaat over de emotie en zo, maar dat is ook betekenis.
Ja, want die betekenislaag dus die jij koppelt aan doel, had ik er op mijn 16e niet uitgehaald. Nee. Ik keek gewoon naar die suspense van die auto's en ik zie in één keer wat, naar mijn idee, het talent van Spielberg is. En ik denk van wauw, als dit is wat je daarna ook in al die andere films doet, dan krijg ik een hernieuwde bewondering voor die andere films. Ja. Zodat ik daar het ruwe talent ineens zie. Alleen die betekenis zit er inderdaad ook in. Dat is, nu wil ik hem eigenlijk nog een keer zien en hem op die manier bekijken. Weet je wel, van oh ja, wacht, het gaat eigenlijk ook over het existentialisme en de rauwe overlevingsdrift.
Ja. Nou, er is een verschil. Er is het gaat daarover of het is dat. Snap je het verschil?
Ja, zeker. Tuurlijk. Dus films die...
Het doet iets met jou. Ja, en dus daarom is het...
Mijn lessen gaat ook vaak over storytelling en van script schrijven. En gaat over personages. En ik vind dus die engagementdiscussie in het theater om die reden vaak slap of plat. Of omdat het inderdaad vaak gaat om dat je personages ergens over laat hebben. En dat is nog niet meteen verdiepend. Nee. Dat is oppervlakkig. Ja. Dus je moet die diepte in. En dat is waar jij nu voor pleit.
Nee, maar dat zeg
dus
ik ook. Want
veel dan, dieper level, of een gevoelsmatig level, geraakt wordt. Ja. Wat Lynch dus doet, toch? Dat is waar het voor jou over gaat.
En wat je nu zegt, want dat is inderdaad natuurlijk bij cabaret en theater en dat soort dingen is natuurlijk, zeker cabaret, dus het vaak, zeker van oudsher, dat is door mensen als Hans Theo en zo is natuurlijk al lang aan de kant gegooid. Maar dat had dat natuurlijk een heel erg stichtende en heel erg idee. En heel erg vanuit boodschap, denk ik. Nou, en film hebben, zeker Amerikanen hebben dat ook. Hè? Die hebben ook, houden ook van boodschappen. Alleen het probleem is, vind ik vaak, dat als je dat maar duidelijk genoeg doet. En 5 minuten al weet waar die film heen gaat.
Ja.
Ja. En ja, gaat eindigen.
Nou ja, er was een heel
en ik geloof het dus niet. Nou, dus ik geloof het dus niet. Als je het voorbeeld neemt van Scarface, die van De Palma. Dus niet die oude, maar die van De Palma.
Ja.
Trouwens, dus tegenwoordig wordt het ook als de oude gezien. Maar dat was een remake. Die van De Palma. Je hebt hem gezien?
Natuurlijk.
Wat is de boodschap van die film? Dat is wat
een goede vraag.
Nou, en meestal,
ik wil wel proberen. Ik voel me uitgedaagd met die vraag. Ik wil wel proberen om antwoord te geven.
Je weet hoe die eindigt, toch?
We hebben het over de betekenis van Scarface.
Nee, boodschap zelfs.
De boodschap, ja. Dus ja, het gaat over de problematiek van Latino in Amerika, zou ik zeggen. Want het gaat over dus die migratie, dus die immigratie, hoe een immigrant.
Ja.
Dus hetzelfde eigenlijk, zou ik zeggen, het is een beetje het verhaal wat ook in Grand Theft Auto 4 zit. Dus je wordt eigenlijk de advertisement, dus de American Dream. En de rafelranden aan de onderkant is het zo van, ja, maar hoe dan?
Ja, maar wat is nou uiteindelijk dan het resultaat van dat alles?
Ja, het resultaat is dus... Dus ik bekijk die film dan als een allegorie daarvan, waarbij iemand dus een hoogvlieger wordt in die wereld. En dat... dat je daarmee in je eigen staat bijt. Of zo. Dus dat er altijd een punt komt. Nee. Dus de moraal zou zoiets zijn van je kunt hoog vliegen, maar dat zorgt. Dus dan heb je ook een zwavelstokje wat fel licht geeft en snel is opgebrand.
Ja, dus dat einde, is de, volgens mij, als je dat denk ik dat.
Zoiets.
Volgens mij heeft dat ook pretenderen De Palma dat ook wel, dat het einde zegt: misdaad loont niet. Want hij gaat uiteindelijk dood. Hij wordt overhoop geschoten, dus je hebt hoog gevlogen, je hebt alles. Maar uiteindelijk zegt die film: misdaad loont niet.
Ja, dat zit er wel in. Maar voor mij, ik vind de film goed, omdat hij voor mij dat niet zegt. Het is meer zo van, het vangt iets, net als The Wire, van het echte leven. Dus
dan ben je verder dan menigeen. Want menigeen geeft dan inderdaad het antwoord: misdaad loont niet.
Ja.
Omdat dat het einde, dat is uiteindelijk de conclusie.
Dus waarom ik de Palma's versie toch goed vind, is omdat hij dat voor mij niet nadrukkelijk doet.
Ja.
Maar meer, zoals ook The Wire, je laat eigenlijk bepaalde algoritmes in dat systeem zien. En dit is er ook één. Ja. Namelijk, je kunt carrière maken en dan is doorgaans het verloop ook dat je wel een snelle dood vindt. Maar dat wil nog niet zeggen, misdaad loont niet. Want het zegt gewoon, nou, misschien houdt iemand wel van de intensiteit van het leven. Ja. Wil die kort leven, maar wel even knallen of zo. Ik vind niet dat dat een oordeel is. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Het maakt mijn punt minder sterk. Maar meestal zeggen mensen namelijk, het einde is duidelijk. Hij wordt gewoon neergeknald. Je hebt de hele film met hem heen gewaard. Maar uiteindelijk vertelt die film dat misdaad niet loont.
Ja.
Want je kan het wel allemaal voor elkaar krijgen. En denken dat het allemaal zo leuk is. Maar uiteindelijk word je neergeschoten. Want dat is wat die film vertelt.
Ja.
Alleen dan zeg ik dan altijd, als mensen dan daarop uitkomen, dan zeg ik altijd, maar is dat ook wat jij denkt, dat al die jongens die rondlopen hier in Amsterdam en overal, en iedereen de hele tijd maar Scarface aan het citeren zijn. Nog steeds, het is al zolang als ik film maak en ik kom ergens in bepaalde wijken en dan komen jongens naartoe, wanneer ga je een film maken als Scarface? Kan ik een keer Scarface spelen, weet je wel?
Ja,
en, maar dat is niet dat. Want wat die film uitdraagt, volgens mij veel meer, is veel meer wat jij ook zegt. En het is niet voor niks dat ze, met name migranten daar zo, mensen met een migrantenachtergrond, daar zo dol zijn op die film. Omdat die film inderdaad ook gaat overzien. Die het uiteindelijk, weet je wel, you can make it if you try. Weet je wel, dat is gewoon volgens mij wat die film veel meer uitdraagt dan alleen maar dat einde.
Ook dus eigenlijk lijkt de film ook een beetje op The Wolf of Wall Street of zo. Wat ook een tragisch portret is van iemand die hoog vliegt.
Klopt.
Maar je laat ook dat barokken van het leven zien en al die andere facetten. Dus ja.
Ik vind eigenlijk misschien The Wolf of Wall Street wel nog een beter voorbeeld. Omdat, waarom ik het noem en waarom ik dan vaak iets tegen het hele idee van een boodschap heb. Niet zozeer dat een film een boodschap heeft. Want ik vind dat, ja, sommigen hebben dat, sommigen niet. Maar dat je een film waardeert om zijn boodschap. En vooral reduceert tot een boodschap. Want je kan niet zeggen dat dat een film als Wolf of Wall Street, dat gaat over... Ja, maar uiteindelijk beland je met niets. En weet je wel, want dat is niet. Die film is veel meer dan dat.
Ja,
ja.
Dus daarom wil ik ook niet bedoel de boodschap, maar meer de betekenis.
Ja, nee,
bedoel, bijvoorbeeld, nou, in je aflevering deze week haal je de Matrix aan. De Matrix is een film die ik elke zoveel jaar opnieuw kijk. Ja. En dan haal ik er weer andere betekenissen uit. Ja. Maar de betekenis is gewoon heel diep van zo'n film. De allegorie is zo rijk en diep dat die elke keer weer nieuwe.
Dat was ook jammer dat het eruit was. Ik ga in de aflevering dus die over dystopia ging, had ik het heel erg over. Er waren toen een aantal films. Er was toen een aantal films die bijna tegelijk uitkwamen, waarin waarin iemand in een wereld leeft waarin hij uiteindelijk ontwaakt en ziet dat de wereld niet is wat die echt is.
De Truman Show eigenlijk.
Precies, die had ik ook besproken. En dat is de Matrix ook. Maar feitelijk zijn het allemaal verhalen die eigenlijk een soort van allegorie, Plato's God.
Ja,
het is allemaal Plato's God is dat. Ja. Weet je? Dat je leeft in een wereld. In de Matrix is het behoorlijk letterlijk. Dat je leeft in een wereld waarvan je maar een gedeelte van de realiteit ziet. En op het moment dat je eruit gaat en de realiteit ziet, kan je niet meer terug naar die oude wereld. Omdat je weet dat het niet echt is.
Precies,
Dat is er. Dus als je op die manier over betekenis. Maar dat is.
Ik vind betekenis is voor mij. Ook een gevoel en ook een gesprek en ook iets wat altijd verandert. Maar een laag die voor mij belangrijk is en wat ik uit dit gesprek leer, is als je als filmmaker kijkt, is dat je ook nog een slag kan slaan in dat je nog meer onbevangen kijkt naar wat betekenis inneemt in relatie tot bijvoorbeeld de art direction en de muziek en de regie en allerlei andere stilistische keuzes.
Ja,
het ding voor mij is gewoon altijd een heel belangrijk.
Wat ik heb dus vaak. Waarom ik soms vind dat je ook over betekenis heen moet. Of wat je. Maar misschien is dat ook een andere vorm van betekenis, laat ik het zo zeggen. Dat ik kleur gebruik in mijn film, bijvoorbeeld. Dat gaat niet zozeer over betekenis, het gaat over effect. Het gaat over wat probeer ik daarmee voor elkaar te krijgen. Wat is het gevoel wat ik je daarmee wil geven? Wat is de lijn, de dramatische lijn die ik je mee wil geven? En dat probeert je allemaal op de een of andere manier, zelfs onbewust,
te beïnvloeden op een of andere manier. Daarom doe ik het. En dan doe ik het niet vanuit een soort intellectuele betekenis.
We hadden het net over dat in de Hollywoodcultuur op een gegeven moment dat ook belangrijk wordt. Ik had een heel interessant gesprek met Joe Rogan en Quentin Tarantino zat ik te luisteren. En Tarantino vertelt dan ook hoe in de jaren 80... hoe de jaren 80 eigenlijk reageert op de jaren 70. Ja. Waarbij dus heel erg moralistisch vaak ineens films eindigen. Veel meer dan in de jaren 70. Ja. En in zijn decennium waar hij wortel schiet, namelijk de jaren 90, reageert daar weer op. Dus daar zie je heel mooi die golfslag van. En ik bedoel zelf niet dat ik. Dus ik heb helemaal niks met die jaren 80 manier van. Op een eenduidige, simpele, simplistische manier de betekenis.
Alleen sluiten met boodschap.
Precies. En hij geeft als voorbeeld dan Bill Murray.
Omdat het moralistisch is. Bill Murray
heeft altijd een personage wat een soort lul is. En dat is heel leuk. Dat speelt hij ook heel goed. En dan komt hij ineens tot inkeer. En dat tot inkeer komen is veel moralistischer dan de Chevy Chase movies.
Ja.
Waarbij dat inkeermoment niet komt. Ja. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus daar moest ik aan denken toen je zat te vertellen over betekenis. En ik bedoel dus betekenis in die... Wat meer...
Dat is het probleem inderdaad met wat zij op een gegeven moment... Want ik hou ook erg van praten. Dat doe ik vaak ook in de Kijk voor Kolen over de karakterboog van iemand. Mm-hmm. En die is dus in veel Amerikaanse, in ieder geval mainstream films... is die dus heel vaak een moralistisch. Dan komt hij tot inkeer of dan heeft hij iets geleerd. Of weet je, en dat is vind ik over het algemeen niet zo heel interessant.
Ja, dat is eigenlijk zwaktebod, inderdaad. Ja. Terwijl,
maar het is een vormpje, het is een mal, weet je. Dan wordt het in één keer,
Dus als je het over films hebt, dan kun je natuurlijk oneindig over praten. En dan blijft het een beetje zo, dan krijgt het voeding met nog een fragment en nog een fragment. Maar hoe kunnen we dit nou naar een apotheose? Ja, je bent een filmmaker, hè. Dus hoe kunnen we nou die opbouw borgen dat we van... Moet wel eens moment naar opbouwen naar climax en apotheose en betekenis zeggen.
Ja, afronding. Ja.
Heb jij zelf nog iets waarvan je denkt,
dat wil ik laten zien.
Leuk,
wat hiermee te maken heeft. Ik wil wel een scène noemen dan. Maar dat weet ik niet of dat. Omdat we het even over boodschap hadden. Een van mijn drie favoriete films is Touch of Evil van Orson Welles. Ik weet niet of die niet.
Heb je die nooit gezien? Nee.
Nou, wat daar heel goed aan is. Is dat dus daar... kijk of ik het goed kan uitleggen. Als die film puur en alleen om boodschap zou draaien... zou dat nooit zo'n goed einde gehad hebben.
Ja.
In die film, dan moet ik hem verklappen. Dat is dan wel nadeel.
Dat mag, ja.
Is dat Orson Welles speelt Hank Quinlaw. En Hank Quinlaw is een dirty cop. Dus dat is een corrupte politieagent, regisseur. En in die film, eigenlijk al in het begin, heb je dus de Mexicaan en de hoofdrol eigenlijk wordt gespeeld door Charlton Heston. En eigenlijk in het begin al gaat er een bom af. En hij is dus een Mexicaanse regisseur en die gaat zich daarmee bemoeien. Om een lang verhaal kort te maken, hij komt erachter dat de man die dat onderzoekt, en dat is Orson Welles, dat hij niet helemaal zuiver op de graad is. Dat er eerder al mensen veroordeeld zijn met waarschijnlijk evidence, bewijs dat geplant is. En dat gebeurt hier dan op een gegeven moment ook. Hij gaat op een gegeven moment, dan heb je zo'n... dan hebben ze zo'n Mexicaanse jongen die ze dus dan te pakken hebben. En die heeft die bom daar neergelegd. En dan gaan ze hem zoeken. En dan vinden ze nog meer dynamiet. En zeggen, oké, dit is hem. En hij komt erachter dus op een gegeven moment dat die Quinlaw, die Orson Welles figuur. Dat die dus dat daar heeft neergelegd. En dat hij daardoor dus dat ze eigenlijk gewoon in principe iemand hebben gepakt met bewijs. Dat niet geen bewijs is.
Ja.
En dan krijg je helemaal aan het einde, krijg je dan een scène. Hij heeft die Orson Welles heeft een assistent, of je zegt dat is ook een agent. En dat is eigenlijk, is dat degene die steeds tegen Charlton Heston heeft gezegd van ja jongen, je maakt het allemaal, weet je maakt alles kapot. Want hij is, hij raakt weer aan de drank, want dat van vroeger aan de rest is nu vanaf en je merkt niet meer. Maar op een gegeven moment komt hij erachter dat het wel degelijk iets aan de hand is. En die zegt, oké, dan besluit hij hem te helpen. En dan gaat hij dus met zo'n bak, weet je wel, dat je opgenomen wordt.
Yeah.
En dan krijg je geweldige scène waarin dus Charlton Heston daaronder loopt met een apparaat dat het opneemt. Terwijl dat zij dus aan het praten zijn. Hij probeert hem te ontlokken, terwijl hij dronken is. Probeert hij hem te zeggen, ja, maar wat heb je toen gedaan, wat heb je toen gedaan? En op een gegeven moment komt er dan op het moment dat hij een beetje door begint te kijken. Dat is een beetje raar. Waarom vraag je mij dat? En dan loopt hij net onder dat water door. Zij boven, of onder de brug door, door het water. En dan hoort hij dus dat er een soort echo is. Omdat hij hoort, dus wacht eens even. Dus, en dan zegt hij, maar wacht, zit jij mij nou te naaien? Ben jij gebakt, weet je wel? Het ding is alleen dat hij zegt ook, ja, maar ze waren allemaal schuldig, zegt hij. Ze waren allemaal schuldig, ik heb niets verkeerds gedaan. En hij heeft er ook allemaal redenen voor. En het is allemaal heel goed. Maar oké, dan gaat hij.
Well, Captain. I'm afraid this is finally something you can't talk your way out of. And you want it back. You kill him, boys. Come on now.
Die andere persoon is neergeschoten.
You know, just tell me. You killed Pete. Bullets from your gun.
You think anyone would believe that?
They always believe me. Anyway, never believe I killed him.
The gun?
You're resisting arrest.
How could you arrest me here? This is my country.
This is where you're gonna die.
Dus die schiet hem dus in zijn rug.
Some kind of a man. What does it matter what you say about me?
Goodbye, Hannah.
Adios.
Adios. Wat er goed is, is dat je komt er dus achter dat diegene het gewoon wel gedaan heeft. En als je heel duidelijk iets over corruptie weet, dan kom je niet ook nog met. Want dat maakt wat. En dat heeft Orson Welles uitgelegd. Dat is de ambivalentie die spanning brengt tot een verhaal. Weet je, dat je moet. The more human you make the beast, the more interesting it becomes.
Ja, want we zijn weer bij het begin, bij die drie cowboys, hè?
Ja, en dan haar zin.
Daar waar ik niet eens uit ga leggen, maar dat is what does it matter what you say about people? Gets me every time. Dat is zo goed.
Ja.
Ja.
Ja. Dan wordt betekenis iets. Want dat is ook mooi eigenlijk.
Ik wil niet zeggen dat er geen betekenis is. Er is heel veel betekenis, maar die is complex. Daar gaat het om. Ja. En een boodschap is al per definitie simpel. Omdat een boodschap wijst op één eenduidig iets.
Ja.
Als ik het idee heb dat ik, zeker aan het einde van de film, mijn film een heel duidelijke één richting op gaat die op boodschap zou kunnen lijken, dan vind ik dat ik daar meteen tegenkracht om. Dan moet iets tegenover. Dat moet ambivalent zijn.
Ja.
Ja. Vind ik.
Ja, ja, precies. En dat is meteen een mooie samenvatting eigenlijk van alle fragmenten die we vandaag hebben gezien. Want dat begint al bij die drie cowboys, waarbij de betekenis hun intermenselijke relatie is. En ook hun manier van overleven in een wereld die ook een dubbele bodem heeft. Dus dat betekenis in iets is wat eigenlijk ook in concentrische cirkels kan gaan. En dat je dus ook jaren later iets weer op kan zetten en daar weer heel andere lagen uithaalt. Maar het is iemand, de maker begrijpt op heel diep intermenselijk en allegorisch level wat die mensen hier met elkaar uitvechten.
Ja.
En als je dat op een hele transparante, heldere manier brengt, dan kun je dan nu, anno nu, nog steeds die betekenissen uithalen. Ja. Die diepte heeft. Daar gaat het over dan toch?
Ja, en dat is een goede film en een goed verhaal, denk ik. Zal ook altijd in die zin, al staat hij altijd in de tijdgeest, maar die ontstijgt hem ook, omdat hij uiteindelijk, vind ik, moet gaan over innerlijk menselijk verkeer.
Ja.
En niet over hoe zeg je dat, hele hippe problemen die er nu zijn. Want uiteindelijk denk ik dat intermenselijk verkeer, dat universeel is en van alle tijden. En daarom kun je ook iets maken wat uiteindelijk overleeft, denk ik.
Ja. Ja, want waar gaat Touch of Evil voor jou over? Als je dat op die manier, zeg maar.
Ja. Nou ja, ik denk dat die gaat over over de complexiteit van goed en kwaad. En dat dat niet heel eenduidig dat niet heel makkelijk te duiden is. Want als je dat personage van dat Orson Welles speelt, is een heel complex en interessant personage, wat heel makkelijk alleen maar fout zou kunnen zijn. Maar als je het vanuit hem redeneert, snap je ook waarom hij het doet. En niet alleen op een flauwe psychologische uitleg of zo, maar het is een complex figuur.
Ja.
Dat is wat ik interessant vind. Ja.
Ja. Ja, dat is ook mooi. Dus zo'n verhaal kun je ook juist, heb ik al het idee, scherp vertellen door het ergens eenvoudig te beginnen. Ja. Dus door een politieagent en iemand iets verkeerd heeft gedaan.
Dat is het mooie van genrefilms.
Ja.
Dat is het mooie van genrefilms hebben conventies en dan kan je daar gebruik van maken. En dat maakt dat je daarin iets interessants kan doen.
Ja, precies. Dat zit ook heel erg in Chinatown bijvoorbeeld.
Ja,
vind ik. Dat,
zeker.
Dat, En ik merk meteen al van, ja, als je eenmaal over film gaat praten, kun je oneindig doorpraten.
Ja, ja.
Voor mij, altijd een groot plezier en een grote liefhebberij van mij geweest om over films te kletsen. Puur vanwege conventie. Ik heb dus nu als conventie dat ik probeer om een programma van een uur te maken. Dat is gewoon het. Dat is het dan.
Dat is het format?
Dat is het format, ja. Dat is iets nieuws. Want hiervoor had ik gesprekken die gewoon duurden zolang ze duurden.
Ja.
Maar nu ga ik proberen of dat format werkt. Dus voor de sake of the format ga ik zeggen dat dit het einde is van het programma vandaag. En ja, ik kan alleen maar zeggen, heel erg veel dank dat je hier wilde langskomen. En
graag gedaan.
En weer een nieuw licht wilde schijnen op wat film betekent. En ik vond het een groot plezier. En volgende week ben ik te gast in Gent bij Herman Brusselmans. Dus tot volgende week.
Dankjewel.
Yes, jij ook bedankt. Leuk.
Hoe lang hebben we nou zitten lullen?
Altijd, ja. We gaan altijd op een gegeven moment, daarna heb je ook die metalen dingen erop kopen die je aan de voorkant zet.
Dat is gewoon heel gevoelig.
Ja.